Goedemorgen, gemeenteleden. En ook de mensen die thuis straks meekijken of later de viering volgen. Vandaag is het eerste advent. Samen gaan we op weg naar het feest van Kerst. Zoals alles dit jaar zal ook deze periode heel bijzonder zijn. Voorganger vanmorgen is dominee Christine Krauwel uit Nuenen en niet uit Helmond, zoals per abuis vermeld stond in de nieuwsbrief. Organist is Vaak Schonewille, koster is Jannie Nelemans, lector is Ida van Wijk en de techniek wordt verzorgd door Roel Brugink. Volgende week hoopt in deze dienst voor te gaan dominee Ada Rebel. En de bloemen van vanmorgen zijn voor de heer en mevrouw Nelemans Otte. Er zijn twee mededelingen, min of meer verzoeken. De diaconie wil u herinneren aan de rugtasjes die gevuld worden voor de Deurnense kinderen die onder de armoedegrens moeten leven. De door u gevulde rugzakjes worden in de kerstvakantie aan deze kinderen overhandigd door de voedselbank. Hoe u mee kunt helpen, leest u in de schakel en in de nieuwsbrieven. Tijdens de adventsperiode is het weer mogelijk om houdbare levensmiddelen aan te leveren voor de voedselbank. Dat kan op zondagmorgen als u hier naar de kerk komt, maar u mag ook contact opnemen met de kerkraadsleden en dan afspreken hoe uw goede gaven in het kratje hier in de kerk gaan komen. Na het aansteken van de eerste adventskaars luisteren we naar het openingslied, lied 440. Als u wilt mag u zachtjes meeneurien. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en thuis ook een fijne viering.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u, voor jou, voor ons, van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we samen bidden. Heer, hier zijn we, thuis en hier in de kerk, om ons weer te oefenen in geloof, in hoop en liefde. En u weet hoe moeilijk ons dat valt als de wereld meer getuigt van ongeloof, van wanhoop en van liefdeloosheid. U weet hoe moeilijk het ook kan zijn om weer de drempel van een online viering over te stappen, omdat het dan zoveel moeilijker is dat bezielde verband van een gemeente te ervaren, als je in een bijna lege kerk zit of thuis voor een scherm. En daarom, Heer, hebben we uw geest nodig, uw bezielende adem, uw lokkende stem, uw wenkend perspectief, uw teken van toekomst, juist ook vandaag op deze eerste zondag van Advent. En daarom bidden wij u, wees met ons zoals we thuis en hier samen een levende gemeente willen zijn. Open onze oren, zodat we ook de nood van de wereld om ons heen horen. En open onze harten in de naam van Hem, wiens komst wij verwachten. Amen. Wij zingen lied 463, de coupletten 1, 4, 6, 7 en 8. Lied 463, 1, 4, 6, 7, 8.
Thank you.
Beste mensen, vandaag vieren wij de eerste advent. De eerste zondag van vier waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest. En dat kunnen we ook zien aan de kleuren hier in de kerk. Het paars van de bloemen, het paars van mijn stola, het paars van het mooie wandkleed. Paars is de kleur van de voorbereiding, van de inkeer, van het verlangen, zou je ook misschien kunnen zeggen. Maar ik moet u zeggen, het voelt heel onwerkelijk aan om vandaag Advent te vieren. We hebben deze week nog een aantal zonnige dagen gehad. En we zitten midden in al die nieuwsberichten over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We horen dat nieuws over de ruzie binnen de partij van Forum voor Democratie. En elke dag worden we in het 8-uur-journaal bijgepraat over de stand van zaken rond het coronavirus. En de komst van dat nieuwe vaccin waar we allemaal zo naar uitkijken. En dat is dan de situatie waarin wij als christenen ons voorbereiden op de komst van dat kerstkind. Het is eigenlijk heel merkwaardig. Tenminste, zelf ben ik er nog nauwelijks aan toe, merk ik. En ik weet niet of dat met u net zo goed zo is. Maar daarom is het juist ook goed om ons vandaag te richten niet op alles wat ons bezighoudt in deze wereld, maar juist ook onze blik eens een beetje naar voren te richten. En te richten op alles wat hoop geeft en wat niet nu vandaag de dag zich afspeelt en waar we zo onrustig van kunnen worden. Om weer iets van verwachting te voelen. Nou, in veel gemeentes is vorige week gelezen uit Matteüs 24. En misschien hier ook wel. Dat is een hoofdstuk waarin verteld wordt hoe erg het er in de wereld aan toe gaat. Crisis, geweld, een natuur die helemaal ontregeld is. Maar dan wordt midden in dat hoofdstuk opeens een prachtig beeld getoond. Het beeld van de vijgenboom. En die vijgenboom die staat op uitlopen. En dan zegt Jezus, let daar nou op. Als je dat ziet, die vijgenboom, dan weet je dat het einde nabij is. En dat de zomer in aantocht is. Tekenen van hoop midden in een wereld waarin zoveel ellende is. Nou, we kunnen die uitspraak natuurlijk direct betrekken op onze eigen tijd. Want we zien dus allemaal zelf ook reikhalzend uit naar zo'n vaccin dat verlossing gaat geven. Maar het beeld van vorige week sloeg ook al een bruggetje naar vandaag. Die eerste advent. De eerste zondag waarin wij dus reikhalzend gaan uitzien naar de komst van dat andere uitlopende takje. De stronk van Isaïe die weer gaat bloeien. De komst van Davids zoon, lang verwacht. Vandaag is de eerste zondag van een oefening in hoop. Van verlangend uitzien naar licht aan het einde van de tunnel. En daarom heb ik voor deze zondag een tekst gekozen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is geen makkelijke tekst, maar hij gaat over dat prachtige begrip hoop. En daar gaan we nu naar luisteren.
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest van God hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop wij hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Dank u wel, prachtig gelezen. Beste mensen, Advent is een oefening in hoop. Dat zei ik in mijn inleiding. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Het is maar een klein woordje, maar het betekent veel in een mensenleven. Want is het niet de hoop die doet leven, zoals het gezegde luidt? En als er nou iets is waar we als christenen ook van zouden moeten leven, dan is het van die hoop. Het is misschien wel het meest kostbare bezit dat wij hebben. Wie namelijk een tijdje zonder geloof door het leven gaat, nou die overleeft dat wel. En als je een tijdje je wat minder liefdevol voelt jegens de mensen om je heen, hoeft dat ook nog niet het einde te betekenen. Maar wie zonder hoop door het leven moet, die tuimelt onherroepelijk binnen de kortste keren in een zwart diep gat. Dus dat hebben van hoop, ook al is het maar een sprankje, dat is echt van levensbelang. Juist ook in deze moeilijke en verwarrende tijden. Maar wat is het nou precies? Wat is nou hoop? En ik wil met u een kleine rondgang maken langs vier staties, zo zou je het kunnen zeggen, vier ideeën. Vier mensengroepen die iets zeggen over hoop. Een kleine rondgang. En dan beginnen we bij de klassieke theologie. Hoop, zegt die klassieke theologie, is samen met geloof en liefde een zogenaamde goddelijke deugd. Een theologale deugd, zo wordt het zelfs heel deftig uitgedrukt. En wat is dat nou? Dat is een deugd waar je niet door een ander toe aangezet kan worden. Niet door je vader of moeder, niet door je vriend of vriendin, niet door je vijand en ook niet door jezelf. Het is iets wat je hebt of wat je niet hebt. Een ander kan jou niet dwingen te geloven. Dat gaat niet op bevel. Je kunt jezelf misschien wel moed inspreken, maar je kunt jezelf geen hoop inspreken. Net zo min als je op commando van iemand kunt houden. En daarom worden deze drie deugden, geloof, hoop en liefde, goddelijke deugden genoemd. Ze worden je, zo zegt die klassieke theologie, door God gegeven. En dat is een beetje in tegenstelling tot andere deugden uit klassieke oudheid. Bijvoorbeeld verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid, standvastigheid. Dat zijn deugden waar je jezelf in kunt oefenen en waar je dus in kunt groeien. Maar met hoop, zo zegt de theologie, is dat anders. Dat is een geschenk. Maar nou vraag ik, is dat nou echt zo? Kunnen we ons nou echt niet oefenen in hoop? Nou, we gaan naar de tweede statie. We gaan naar Frankrijk. Ergens aan het begin van de vorige eeuw, zo gaat het verhaal, leefde er in Zuid-Frankrijk een schapenboer, Elzéar Bouvier. En na de dood van zijn vrouw en zoon verliet hij zijn boerderij, omdat hij niemand meer had om voor te blijven. En samen met zijn schapen trok hij naar een leeg en kaal gebied. En het enige wat hij mee had, was een grote zak met eikels. En daar, in dat kale grasland, trok hij in een vervallen huis. En overdag hoedde hij zijn schapen. En als hij 's avonds thuis kwam, dan ging hij aan tafel zitten. En dan zocht hij uit die grote zak met eikels 100 mooie exemplaren. En die legde hij in water. En 's ochtends, als hij dan weer op pad ging, nam hij die 100 eikels mee. En dan ging hij met zijn schapen door dat kale gebied. En overal waar hij langskwam, prikte hij zo nu en dan met zijn stok een gaatje in de grond en liet daar dan zo'n eikel invallen. Elke dag opnieuw. En na 3 jaar tijd had hij zo'n 100.000 eikels gezaaid. En zijn enige hoop was dat er van die 100.000 misschien 10.000 zouden opkomen. En toen hij in 1947 hoogbejaard stierf, want dit is een waar gebeurd verhaal, had hij een van de mooiste bossen van Frankrijk geplant en dat gebied weer leefbaar gemaakt. Nou, dit verhaal maakt duidelijk waar het over gaat als we het hebben over hoop. Dat is 100.000 keer iets in de grond stoppen en blijven uitkijken naar dat moment dat er misschien 10.000 keer iets van tot bloei komt. Nou, en dat sluit aan bij wat we zojuist hoorden, wat Paulus zegt, de derde statie. Hopen, zegt Paulus, doen we als we nog niet kunnen zien waar iets tot leidt. Want als we dat waarop we hopen al zouden zien, tja, dan zou het ook geen hopen zijn. Als een kind weet dat het met Sinterklaas die spelcomputer gaat krijgen, dan hoeft het er niet meer op te hopen. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Vraagt Paulus. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, dan blijven we in afwachting daarvan volharden. In afwachting volharden. Nou, dat is wat die boer deed. In afwachting volharden. De uitkomst nog niet weten, maar er toch al naar uitzien. Dat zegt Paulus. En dan gaan we naar Tsjechië. Het vierde en laatste station. Vaklak Havo, ik weet niet of ik zijn naam helemaal goed uitspreek, ooit een gevierde Tsjechische toneelschrijver, maar na de Russische invasie in 1968 5 jaar gevangen gezet, die schrijft na zijn gevangenschap over de hoop. 5 jaar heeft hij daar gezeten en als hij dan vrijkomt, dan zegt hij het volgende. De hoop waar ik vaak aan denk, speciaal in situaties die bijzonder hopeloos zijn, zoals de gevangenis. De hoop waar ik vaak aan denk, dat is een geestesdrift. gesteldheid. En dat is niet een gesteldheid van de wereld. Hoop dragen we binnen in ons. Het is een kwaliteit van de ziel. En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of voorzien of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Voorbij de horizon. En hoop, zegt hij, in deze hele diepe en krachtige betekenis, dat is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat. Het heeft ook niet te maken met de bereidheid je in te zetten voor wat succes zal gaan hebben. Nee, het is ergens voor werken, omdat het goed is. En niet omdat het kans van slagen heeft, want dat weet je niet. En het is dus ook niet hetzelfde als optimisme. Het is ook niet hetzelfde als de overtuiging dat iets wel goed zal aflopen. Maar het is dus wel die zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht de afloop of ongeacht het resultaat. En dan besluit hij met de woorden: de diepste en belangrijkste vorm van hoop is de hoop die we als het ware van elders krijgen. Van elders. En dat, zegt een atheïstische toneelschrijver die later, na de val van de muur, president van Tsjechoslowakije werd en het latere Tsjechië. Hoop die van elders komt. En dan is ons kringetje weer rond, hè. Want dat is wat de theologie uiteindelijk ook zei. Het komt ook van elders, die hoop. Het is een geschenk. En hoe zit het nu met ons? Nou, Advent is dus een oefening in hopen, zei ik aan het begin. En tegelijkertijd is het een geschenk. Maar als we er ook maar een beetje van ontvangen hebben, kunnen we ons dus oefenen. En voor die oefening komen alle mogelijke voorbeelden van pas. En al die vier staties hebben gelijk. Die klassieke theologie die zegt, ja, het is een geschenk. Een goddelijk geschenk. Maar ook die boer die volhardend die eikeltjes plant. En Paulus heeft gelijk als hij zegt, ja, we zijn ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. En dat we in die hoop gered zijn. En Havel had gelijk toen hij zei dat hoop een gerichtheid van het hart is. Verankerd, ankertje uitgooien, voorbij de horizon. En niet loslaten. En die horizon die is voor ons het kerstfeest. De komst van God in onze wereld. En dan niet als een koning omgeven door pracht en praal, maar als een klein mensenkind dat vrede brengt. En nou brandt er hier één kaarsje. Eén kaarsje nog maar. Het licht is nog zwak. Zoals we misschien ook nog maar een heel klein beetje kunnen hopen. Maar met de weken zal dat licht gaan groeien, omdat de tekenen van de komst van dat kind sterker en sterker worden. En die tekenen worden niet alleen maar in de Bijbel beschreven, aan de hand van dat beeld van die vijgenboom bijvoorbeeld. We kunnen ze ook om ons heen ontdekken, elke dag opnieuw. Al die signalen van hoop die God en zijn engelen ons geven. Dat ene vriendelijke gebaar misschien van de cachère in de supermarkt. Of dat spontane telefoontje van een goede oude vriend of vriendin. Of gewoon maar het zonlicht dat heel mooi door de bomen strijkt op een namiddag. Of al de goede nieuwsberichten die ons bereiken. En alles wat wij hoeven te doen, is al die tekenen leren zien. Leren te ontvangen. En ze dan in ons hart te bewaren. Om zo onze hoop te voeden en te doen groeien. Dat is wat ik ons toewens voor deze adventstijd. In Jezus' naam. Amen. We gaan hier een heel mooi lied over zingen en horen. Lied 462. Zal er ooit een dag van vrede? En we zingen de coupletten 1, 3, 5 en 6. Samen bidden. Eeuwige, we zijn dankbaar voor al het goede in ons leven, voor alle tekenen van hoop die ons omringen, voor alles wat ons hart verwarmt, wat onze ogen doet oplichten. Onze ziel doet zingen. De geboorte van een kind, dat ene telefoontje, dat onverwachte bezoekje, een nieuwe baan, een goed bericht in de krant, of zomaar een fluitende vogel in een struik. En daarom bidden wij voor alle mensen voor wie de hoop zo goed als uitgedoofd is. In het bijzonder voor ondernemers en ZZP'ers die hun inkomsten door de coronacrisis zien verdampen. En niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en hoe het verder moet. Voor mensen op de IC's, vechtend voor hun leven. Voor al die mensen die in een situatie zijn waarin ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Voor al die mensen die leven op plekken waar hoop wel als eerste dreigt te sterven. In vluchtelingenkampen. In verpleeghuizen. In gevangenissen. Op al die plekken waar er een structureel tekort aan hoop is. En daarom bidden we ook voor al die mensen die beleid maken. Dat hun overwegingen en besluiten gevoed worden door een wenkend perspectief. Een wenkend perspectief van een rechtvaardige samenleving. Waarin mensen tot hun recht kunnen komen. Waarin mensen niet uitgesloten worden, maar mee mogen doen. Waar ieder mensenleven ook telt. Heer, steun hen, geef hen wijsheid en geduld, rechtvaardigheid. En geef hen ook wat van die goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde. En Heer, we bidden voor de kerk, dat die een plek mag blijven van inspiratie en bezieling. Waar geloof, hoop en liefde telkens weer gedeeld en geleefd mogen worden. En waar we blijven zingen, ook al doen we dat in ons hart en niet hardop, tegen de klippen op, ondanks alles. Heer, behoed ons zo en steun ons zo. En hoor wat er in ons eigen hart leeft aan vragen en aan dingen die ons bezighouden. Al deze dingen, Heer, en alles wat niet uitgesproken is, alles wat nog veel dieper leeft in ons en in anderen, wat nog geen stem heeft gekregen, hoor daarnaar. En we voegen al deze woorden samen in het gebed dat Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We besluiten onze viering met lied 444. En we zien al welk lied het is. Nu daagt het in het oosten. kerk en u thuis, u mag gezegend de nieuwe week ingaan, gevoed en gesterkt door die zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegent u en behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u en geeft u allen vrede. Amen.